heeft uw huwelijk de kerstdagen weer overleefd? Prijs u zelf dan gelukkig, want de feestdagen zijn nogal eens een nekschot voor relaties die al langer niet lekker liepen. Dat zeg ik niet, dat zegt Conchita van Rooij. Topadvocaat, zo zegt ze zelf, gespecialiseerd in vechtscheidingen. Hoge hakken, roodgestifte lippen, strak gerokt werd ze dit jaar uitgeroepen tot best geklede advocaat van het land. Flamboyant, een echte pitbull die niets liever doet dan in haar prachtige geheimzinnige toga voor iemand op de bres springen. Met een logo van twee blinkende geslepen zwaarden met gouden handgrepen. Een vamp, een klein meisje, een schobbejak, ze is het allemaal. Het zijn opnieuw haar eigen woorden. Nu de kerst weer achter de rug is, is de schoonfamilie weer naar huis. En is er over een paar dagen ook nog nieuws voor, van het echtscheidingsfonds. Want er komen nieuwe regels aan voor wat betreft alimentatie. En beginnen dus de overuren voor advocaten. Zeker gespecialiseerd in het familierecht. Mevrouw van Rooij, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Heeft uw eigen relatie de kerst overleefd?
Ja, nog wel, ja.
Ja, maar u bent dan ook niet getrouwd, hè?
Nee, klopt. Nee, helemaal.
Is dat om mogelijke ellende in de toekomst te voorkomen?
Nee, ik ben nog steeds romantisch. Ik geloof in het huwelijk.
U bent alleen nog niet gevraagd.
Precies.
Ja, u noemt zichzelf een pitbull. Dat logo met twee zwaarden.
Ja.
Is er ook nog iets van warmte zo aan het einde van het jaar? Of hangen de ijspegels in de kerstboom?
Nee, heel veel warmte, heel veel warmte. Ik ben een familiemens. Ik hou van het leven. Ik hou van de mensen om mij heen. Dus ik ben heel warm.
Ja. Alleen de man van u moet nog een keer op de knieën.
Ja, precies, ja.
Okay. We moeten praten, van harte welkom bij 1 op 1. Wat is dat toch met die kerstdagen dat zoveel huwelijken op de klippen lopen? Want het is echt geen broodje aapverhaal, het is echt zo, hè?
Het is echt zo, het is echt zo. Er is echt een enorme piek naar de kerst en ook naar de zomervakantie. En dat komt eigenlijk een beetje omdat mensen al met gedachten lopen dat ze willen gaan scheiden, dat het huwelijk niet goed loopt of de relatie. En dat ze al ideeën hebben van, ik moet wel scheiden, maar dan hebben ze iets van, nou, laten we het nog maar eventjes aanhouden. Zeker met de kerst nog even doorheen komen. En na de kerst gaan we daar even naar kijken. Dat is ook een, ja, dat is ook een tijd van bezinning, de kerst. En dan zitten ze aan het, de avond of de maaltijd van de kerst. En dan kijken ze naar hun schoonmoeder en dan kijken ze en dan zien ze van, ja, is dat dit mijn voorland? Dan wil ik niet. Hè, bijvoorbeeld.
Dus alle clichés zijn echt waar?
Alle clichés zijn echt waar. Mensen hebben echt zoiets van, willen een nieuw leven hebben na de kerst, een nieuw jaar. En ze hebben gewoon zoiets van, ik wil deze relatie niet meer voortzetten. En de kerst is dan echt de nekslag met partijen. Dan voor mensen bij elkaar zijn. En een week of in de zomervakantie is dat ook zo. En dan, nou, de irritaties lopen dan op. En nou ja, dan wordt meer geconfronteerd met de problemen in een relatie. Mm. En meestal is wat ik zeg ook zo van, dan blijven ze nog bij de kerst met elkaar. Omdat ze denken, nou ja, we gaan het nog een beetje proberen. Maar dan blijkt opeens van, nee, toch niet.
Wat een treurigheid.
Het is wel treurig, ja.
Ja.
Het is treurig, maar het is natuurlijk wel realistisch. Want mensen gaan eenmaal uit elkaar. Dat is nou eenmaal in deze maatschappij het geval.
1 op de 3 huwelijken strand.
Zeker.
30.000 vorig jaar, geloof ik.
Ja.
Uit mijn hoofd.
En het wordt steeds meer.
Ja?
Aha, zeker.
Hoe komt dat?
Nou, laten we zeggen, toen in de economische crisis was het minder, omdat mensen minder geld hadden om te scheiden. Want scheiden, dat kost nog eens wat.
Ja, u bent niet goedkoop, hè?
Nou, goedkoop is niet het goede woord. Ik heb een goede prijs voor wat ik lever.
Ja, wat is het uurtarief?
Dat varieert. Het ligt een beetje aan het portemonnee van mensen ook.
Oh ja?
Ben ik heel, ja, zeker.
Dus u kijkt naar het salarisstrookje van iemand die binnenkomt en daar past u dan het tarief op aan?
Ja, ik heb zeker. Dat vind ik wel belangrijk. Want iedereen moet bij mij gewoon wel kunnen komen. Maar ik zit wel een beetje in het hogere segment. Maar ik hou er wel rekening mee,
ja,
zeker.
Dus dat is zo'n €400 per uur, toch?
Nou, zo om en erbij en naar beneden.
Ja,
dus dat spreek je zo van, ja.
Dus scheiden is vooral ook heel erg duur vanwege u, of niet?
Nee, niet vanwege mij, maar gewoon vanwege het traject wat je ingaat. Een echtscheiding kan heel lang duren. Het kan een jaar duren, 2 jaar enzovoort allemaal.
Ja.
En echtscheidingen zijn nu meer booming, omdat mensen ook meer geld hebben. Want de economie gaat goed, dus mensen gaan meer scheiden. En tijdens de crisis was dat minder, omdat men minder geld had. En ze wilden wel scheiden, maar dat ging dan financieel niet. En nu is er meer geld, dus er is meer geld te besteden. Dus ja, dan is er een scheidingen zijn nog meer. Nu.
Ja, nou doet u de wat meer ingewikkelde zaken.
Ja.
U afficheert zichzelf ook echt als vechtersbaas. Als iemand die op de bres staat en echt vecht. Het zijn ook vaak vechtscheidingen die u doet, toch?
Ja, en hè? Gewone scheiding en vechtscheiding, klopt, ja.
Ja, wat is er zo leuk aan het doen van een vechtscheiding voor een advocaat?
Nou ja, leuk is familierecht en scheidingen zijn ook heel leuk. Kijk, het is natuurlijk gewoon, je hebt te maken.
Scheidingen zijn heel leuk.
Dat zijn heel leuk voor mij. Mm. Professioneel is dat heel erg interessant, laat ik het anders formuleren. Mm. Want er zit van alles in. Ik vind het leuk om mensen te helpen. Ik vind het leuk om het gevecht aan te gaan, om de belangen van mijn cliënten echt enorm te behartigen. En daar zet ik me enorm voor in. Ik trek het hele dossier goed uit elkaar. Ik kijk in detail. Ik ben heel strategisch en ik probeer alles uit te halen van mijn cliënt. En ja, en dat is ook een van mijn dingen die ik graag doe.
Nou is er natuurlijk de afgelopen jaren vaak iets te doen geweest over het aantal vechtscheidingen dat maar blijft toenemen in dit land. Er wordt van alles en nog wat geprobeerd met beroep op mediators en dat soort beroepen om vechtscheidingen te voorkomen.
Ja.
Bent u daar een voorstander van, trouwens, van mediation?
Ja, daar heb ik wel een bepaalde visie op. Zeker. Kijk, als mensen bij mij komen, probeer ik ook eerst uit te komen in goede harmonie met de advocaat van de wederpartij. En dat is natuurlijk mijn insteek. Ik ga er niet met een gestrekt been in. Dat is niet het geval, denken mensen soms wel eens. Maar dat is niet zo. Ik ben er ook dus voor. Maar wat het is met mediation, je moet maar een goede mediator hebben. Wat er vaak is, dat de mensen naar de mediator gaan. Nou, dan komt de mediator en die zegt van, nou, eigenlijk zeggen ze niet van, ja, waar heb je recht op, maar wat heb je nodig? Bijvoorbeeld bij een vrouw, hè, zegt de vrouw, die verdient minder. En zegt de mediator inderdaad, van wat heb je nodig in plaats van waar je recht op hebt. De mediator maakt niet inzichtelijk waar mevrouw recht op zou hebben. Dus die vraagt ook niet alle financiële stukken op. En die zegt alleen van, nou, wilt u dat hebben? Nou, prima, dan bent u daar akkoord met, dan doen we dat. En dan krijg je dus een convenant waarin staat wat eigenlijk gewoon de vrouw er achteraf ziet van, hey, ik ben eigenlijk benadeeld en die is er heel erg ziek van.
Ja. U hebt het over de vrouw. Vertegenwoordigt u vooral vrouwen?
Nee, mannen en vrouwen. Maakt mij niet uit. Als iemand bij mij komt, dan man of vrouw maakt me helemaal niet uit. Ik vind het allemaal even leuk.
Wiens positie is het moeilijkste te verdedigen eigenlijk?
Dat kan ik niet zozeer zeggen. Het is een beetje afhankelijk van de situatie. En het is casuïstisch, zeg maar. Nou kijk, als je uitgaat van een man, is het meeste problematische met de kinderen. Want toch is het nog steeds zo in de rechtspraak zo, al is er gelijkwaardigheid, 50-50, hè, met de kinderverdeling, is het nog steeds zo dat de man toch eigenlijk aan het kortste eind trekt. En dat heeft ermee te maken dat man nog steeds mindere zorgen hebben over de kinderen. En dat de rechter vaak toch een beetje aanhoudt wat er voorheen was tijdens het huwelijk. En dat de man toch nog een kortste end trekt en vaak gewoon een omgangsregeling krijgt die toch minder is dan hij zou willen.
Wordt vaak gezegd bij een scheiding dat het enige recht dat een man heeft betalen is. En vervolgens dat hij zijn kinderen één keer in de twee weken in het weekend ziet.
Nou, laat ik het zo zeggen. Één keer in de twee weken is een beetje de reguliere omgangsregeling die wordt gegeven in de normale situaties. Maar ik moet wel zeggen, de rechtspraak is nu steeds meer genegen om dus ook de mannen wat meer te laten hebben, zeg maar. En toch nog 50-50 co-ouderschap. En 50-50 co-ouderschap kan ook 30-70 zijn of 40-60 is ook nog co-ouderschap. Mm. Kijk, en wat je ook nog ziet in de rechtspraak is, en ook trouwens ook in de politiek nu gewoon, D66 heeft ook aangegeven dat mensen die de omgangsregeling nakomen gestraft moeten worden, hè. En dat zelfs de strafrechtwetgeving moet gaan gelden. Het is zo zwaar, nemen ze dat op nu, dat dat moet gewoon veel meer, want de vader en moeder zijn even belangrijk voor de kinderen natuurlijk. En het is te kolder dat sommige vrouwen meestal het kind dus afhouden van de man. Terwijl er helemaal geen reden voor is. En dat is wel iets om te bevechten. He, en dus dat is de moeilijkste positie voor een man. Nou, bij de vrouw is natuurlijk wel veel meer de alimentatie waar we het over moeten hebben. Die moet meer vechten voor het geld. Want die heeft natuurlijk minder inkomen. En die wil een goede partneralimentatie hebben. Dus dan is het gevecht voor hen groter op dat vlak.
Wie van de twee is het meest gemeen eigenlijk tijdens een vechtscheiding?
Ik denk beide wel op een bepaalde manier. Kijk, de vrouw is, de vrouw hebben meer naam en faam dat ze gemeen en sneaky zijn, een beetje dat, hè? Dat
is het ook zo?
Nou, ik ben zelf vrouw en ik meen van wel. Ja, ik vind vrouwen eigenlijk gewoon eerlijk gezegd gemeener dan mannen. Op een bepaalde sneakere manier. Mannen zijn meer recht toe, recht aan. Die kunnen ook wel zwaar ingaan. En het verschil is ook wel te merken in echtscheidingsland inderdaad. Dat vrouwen die zijn, die houden meer de kinderen af. En die zijn daar, je krijgt het kind niet enzovoort allemaal. En mannen zijn meer op financiële gronden. Eigenlijk meer zo van, ik wil mijn ex dus niet veel meer geven dan ik. En die verdoezelen alles, hè. Alle financiële stukken. Als ze een buffet hebben, dan gaan ze alles wegsluizen. En noem maar op allemaal. Dus dat is een andere manier. Maar eigenlijk komt het op hetzelfde manier. Ze bevechten elkaar even zwaar, denk ik. Op een andere manier.
En nou zijn die feestdagen net achter de rug. Dat wil zeggen kerstmis net.
Ja.
We zitten
nog niet,
een beetje.
Derde kerstdag.
Bestaat die?
Ja, die bestaat dus. Serieus, het begint nu een beetje opkoming. En dat komt omdat eerste en tweede kerstdag is familie schoonouders en de derde voor vrienden schijnt. Dus de derde is nu wel een ding.
Ja, is de derde kerstdag dan ook de lakmoesproef meteen?
Ja, dat zou wel kunnen, ja. Ja, dat zou ik het noemen, ja.
Gaat de telefoon dan ook vaker op uw kantoor? Of is het gesloten
derde
deze dagen?
Ja? Nee, ik ben open. Ik ben open, zeker.
En?
Nou,
hoeveel verzoeken tot echtscheiding hebt u vandaag binnengekregen?
Nou, ik heb er nog 2 binnengekregen nu. En ik heb nog een stapeltje liggen. Hè? Nou, natuurlijk voor die wetgeving die 5 jaar wordt. Ja. Dus die moet ik nog indienen. Dus deze dagen ben ik vol aan de bak. En ik ben open.
Ja, goed. Over die wetgeving gesproken. Want er gaat nog het een en ander veranderen vanaf januari. Namelijk partneralimentatie. Die tot voor kort, althans tot het einde van dit jaar, 12 jaar bedraagt. Mm-hmm. In de meeste gevallen. Gaat, met een paar uitzonderingen daar gelaten, terug naar 5 jaar.
Ja.
Wat verandert er precies?
Er verandert, nou, eerst was het 12 jaar en nu is het zo dat het 5 jaar wordt. Dat is de algemene lijn. Er zijn die uitzonderingen. Dus dat betekent dus dat je geen 12 jaar meer kan krijgen. Je kan 12 jaar nog wel krijgen. Stel dat 5 jaar heel erg onredelijk zou zijn. Dan kan je bij de rechter dus, als het niet billijk is of onbillijk is, dat iemand gewoon arbeidsongeschikt is of een gehandicapt kind heeft of iets dergelijks. Dan heb je nog recht op 12 jaar in ieder geval.
Of 10 jaar voor zijn pensioen zit.
Ja, of 10 jaar voor zijn pensioen zit. Dat soort uitzonderingen.
Of hele jonge kinderen heeft.
Of ja, als je jonge kinderen hebt van 12 jaar. Jaar, nog jonger dan 12 jaar, dan heb je gewoon recht tot de kinderen 12 zijn. Dus dat zijn de uitzonderingen in ieder geval. En het pensioen. Het gaat er eigenlijk om dat je als je 8 jaar gehuwd bent, dan is het 4 jaar 50%, maar maximaal tot 5 jaar, tenzij die uitzonderingen. Dat gaat veranderen.
Dus de helft van de lengte van het huwelijk kun je nog recht hebben op partneralimentatie.
Klopt, ja.
Met een maximum van 5 jaar.
Klopt,
dus
helemaal.
Als je 15 jaar getrouwd bent, dan is het toch 5 jaar.
Helemaal goed, Sven.
Ja, nou, mooi. Gaat er ook nog iets veranderen op het gebied van kinderalimentatie, of blijft dat hetzelfde?
Dat blijft precies hetzelfde. Dat is precies hetzelfde. Er is geen wijziging.
Bent u eigenlijk voorstander van die nieuwe wetgeving die vanaf januari van kracht wordt?
Nou, goede vraag. Want daar heb ik ook nog over nagedacht. Eigenlijk moet ik eerlijk zeggen ja en nee. Ja, het is altijd tweeërlei. Met deze wetgeving die nog geldt van 12 jaar, daar heeft de rechter ook ongelooflijk veel mogelijkheden om te matigen, te verkorten enzovoort. Hè. Dat is ook weer per geval afhankelijk. En als advocaat pleit je daarvoor, als je aan de kant van een man zit bijvoorbeeld, dan zeg je nou, ik wil een kortere termijn. Of omdat een vrouw zichzelf haar eigen broek kan ophangen, houden. Dus die mogelijkheden van matiging, ook bij wangedrag, kan je verkorten nu op deze wetgeving. Dus ja, en het is niet echt nodig, vind ik zelf, omdat het nu 5 jaar te laten maken. Want de rechter heeft al mogelijkheden. Oké. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat de wetgeving nu meegaat met de tijd waar we in zitten.
Want de achterliggende gedachte is dat vrouwen steeds vaker economisch zelfstandig zijn. Nog niet genoeg in de ogen van de politiek trouwens.
Ja.
En trouwens ook niet in de ogen van sommige vrouwen.
Ja.
Maar dat er veel meer mogelijkheden zijn voor de economische zelfstandigheid van een vrouw.
Ja, nou, ik vind het heel mooi en dat is ook zo absoluut. Zo, maar het is nog steeds zo dat vrouwen niet volledig niet zoveel werken als mannen. Want ik heb even de cijfers bekeken, maar volgens mij is het zo dat in ieder geval 60% werkt en daarvan 40% part-time. Dus dat betekent weinig, minder. Dus dat betekent dat heel veel vrouwen die niet werken nog, zeg maar, of die een heel weinig inkomen hebben nu van part-time, die eigenlijk gedupeerd worden met die 5 jaar. En ik snap de wetgeving wel, maar het is toch nog wel steeds zo dat vrouwen die in de echtscheiding zitten, na een echtscheiding gewoon echt gewoon zwaar in de bijstand kunnen komen daardoor.
Ja, tegelijkertijd zie je ook uit de cijfers dat zelfs studenten die net van de universiteit komen nog geen man hebben, of misschien wel een vriend, maar in ieder geval geen kinderen, dat die ook part-time willen werken.
Ja.
Of vrouwen, bij wie de kinderen inmiddels uit huis zijn, ook in part-time willen blijven werken.
Ja, precies. En dat snap ik ook wel, want ik zou ook wel part-time willen werken. Ja, af en toe denk ik, jeetje, dat zou ik wel willen. Ja, het is natuurlijk wel lekker om gewoon minder te werken.
Ik geloof helemaal niet dat u dat kan, part-time werken.
Nou, dat weet ik niet. Nou, ik weet het niet. Ik ben al 15 jaar advocaat en ik heb heel hard werken. Ja, natuurlijk, dat doet iedereen wel. Hè. Ik heb mezelf niet zelf op de borst kloppen of zo. Maar ik heb wel soms wel iets van, ik zou wat meer wat vrije tijd willen hebben. En het lijkt me ook wel eens een keer leuk om wat minder uren te draaien.
Maar je kan ook zeggen dat zo'n alimentatieregeling die dus nu wordt ingekort, dat een stok achter de deur is om vrouwen meer fulltime aan het werk te krijgen.
Nou ja, goed. Maar dat is ook zo. Dat is ook de hele lijn van de wetgeving nu. Van vrouwen zijn evenzo als mannen in staat om een broek op te houden. Zeker waar. Maar de maatschappij is nog steeds niet zo. En ik denk gewoon dat heel veel mensen, meer dan men denkt gedupeerd zal worden met deze alimentatiewijziging. Omdat ze binnen 5 jaar toch nog gewoon op volle kracht moeten komen met hun alimentatie. Met hun, die 5 jaar eigenlijk moeten zorgen dat ze een volledige baan krijgen.
Maar waar gaat dit dan toe leiden?
meer armoede bij vrouwen, denk ik, zeg maar. Dus dat denk ik echt.
Dus u vindt het een slechte regeling?
Nou, dat... Als ik kijk naar mensen die nu al vrouwen die minder verdienen, vind ik het wel... Ja, en ik vind het een mogelijkheid nu met deze wetgeving ook... ook genoeg mogelijkheden zijn om te verkorten in bepaalde gevallen. Ja. Dus ik vind dat ze het nu wel heel kort maken, 5 jaar. Ja. Voor die schrijn, ja.
Nou ja, behalve als er een man zich meldt bij u vandaag die wil scheiden nog met... en dan denkt ik, doe dat vanaf januari, want dan hoef ik nog maar 5 jaar partneralimentatie te... Dan hebt u natuurlijk tegenover die man weer een heel ander verhaal.
Exact, en dat is ook precies, daarom zeg ik ook, alles is casuïstisch. Alles is per geval afhankelijk. En inderdaad, ik heb mijn cliënten die in mijn praktijk al een cliënt zijn, die heb ik al gezegd van, nou, wacht even. Er zijn mannen die mij gebeld. Ik zeg, wacht nog maar even naar 1 januari, rek het nog even. Ja, dat is natuurlijk mijn vak die dat moet adviseren. Ja. En inderdaad...
Dus het loopt nu storm voor wat betreft vrouwen die een echtscheiding aanvragen, want dat moet dan voor 1 januari gebeuren. Dat, dan moeten ze zich bij een advocaat melden met de mededeling, ik wil scheiden.
Ja. Je wilt scheiden en met het verzoek van om het verzoekschrift tot echtscheiding of partnerregistratieontbinding te doen, zodat je voor 1 januari nog gescheiden bent. En dat betekent indienen daadwerkelijk bij de rechtbank met de actes, geboorteakte enzovoort, allemaal dat het binnen is en dat je binnen de termijn bent. Want ben je dat dan niet, ja, dan ben je...
Maar de rechter moet wel daadwerkelijk het huwelijk al hebben ontbonden dan voor 1 januari?
Nee, dat is niet zo. Het gaat erom dat je het indienst, het verzoekschrift tot de ontbinding indient.
Het verzoek maar... moet bij de rechtbank liggen.
Aha, ja. Want dan op het moment dat je het indient, ja. Ja, dan is het eigenlijk het huwelijk ontbonden. Of de partner is ontbonden. En dan is het zo.
Ja, dus u moet een heleboel echtscheidingsactes, voorstellen daarvoor, door mailen naar de rechtbank.
Nou, ik zou je zeggen, Sven, ik heb nog zo'n stapel liggen die ik nog even doorheen moet doen. En daarom ben ik ze ook open. En want ik bedoel, stel je voor dat je dat niet doet, dan heb je gewoon een probleem. Tenminste, cliënten. En dat probleem wil ik hun niet aandoen. Dus ja, ik dien het in nu. Zeker.
Ja. Wat maakt dat werk van u zo leuk? Want met name vechtscheidingen leveren toch over het algemeen alleen maar pure ellende op. En al helemaal als er kinderen in het spel zijn. Het is toch verschrikkelijk?
Nee. Ten eerste al iemand...
Nee.
Nou, het is verschrikkelijk. Nou, ik vind het verschrikkelijk inderdaad. Want ik ben heel erg empathisch. En ik vind het ook verschrikkelijk waar de mensen in zitten. Nou, en zeker wat betreft de kinderen, absoluut. En ik probeer als advocaat ook alles aan te doen in mijn macht... om de kinderen niet betrokken te laten zijn. Ik zeg ook altijd tegen mijn cliënten... laat de kinderen in godsnaam buiten. Hè, geen
ja, maar die twee ouders die staan wel tegenover elkaar in de rechtbank... met u ertussen en de rechter ervoor. En die kinderen moeten soms ook nog zelf getuigen. Hè, vanaf een zekere leeftijd.
Gehoord worden, niet getuigen.
Ja, gehoord worden. Nou ja, goed, in volksmond, maar gehoord worden.
Ja.
Die zitten er dus gewoon middenin.
Ja, maar dat kan je niet voorkomen. Want mensen scheiden nou eenmaal. En ik zal je zeggen ook, hè, het is nog ook heel erg... dat er bijvoorbeeld mensen zijn die nog samen zijn. Hè, dat heb ik zelf ook meegemaakt, waar de kinderen gewoon best wel lijden. En daar wordt niks aan gedaan. Die blijven in bepaalde situaties zitten. Hè, van een slecht huwelijk. Dat is ook heel ernstig gewoon. En dat is dan niet zichtbaar.
Dat is uw eigen achtergrond.
Dat is mijn eigen achtergrond. En ik weet hoe erg het is. Ik had liever gehad, zeg maar, dat mijn ouders waren gescheiden. Want dan hadden we gewoon rust gehad het gezin. En ik zeg ook, als kind hè, zijn, want ik weet, kinderen zijn best heel erg flexibel. Het gaat er even om. Dus je als ouder in ieder geval zo wijs bent. En dat zeg ik ook altijd van... Ja, niet met echt schijnsperikelen, nogmaals bezwaren. Niet kind ertussen zetten. En zorg dat de kinderen goede begeleiding krijgen. Want die is er namelijk. En als kinderen gewoon een goede begeleiding krijgen... of naar Vina Pinedo of naar een psycholoog... dan is het nog wel te doen, zeg maar, voor kinderen. Kinderen zijn wel flexibel. Ja. Hè?
Dus dat is maken wel... mensen elkaar kapot?
Willen wel, ja, zeker. Want ik bedoel, je hebt echt scheiding en het wordt pas een vechtscheiding eigenlijk. Dat is de definitie ervan, als kinderen in worden betrokken. Mm. Hè? Maar ja, mensen...
Wat is het meest schrijnende wat u meemaakt eigenlijk in dat opzicht?
Nou, ik vind het meest schrijnende ook wel. Dat bijvoorbeeld in een scheiding, dat de nou voornamelijk ook de kinderen... Hè, maar ook als bijvoorbeeld het geval nemen van een man die geld heeft... en een vrouw heeft geen geld. Hè, dat is gewoon de verzorging van de kinderen. Nou, en dat de man dan zeg maar alles weghoudt bij de vrouw, al het geld. Dus dat ze weinig alimentatie krijgt. En dat ze dus niet goed geïnformeerd wordt door bijvoorbeeld een mediator. Er zijn ook hele goede mediators die dat heel goed in zicht maken. Maar ook bijvoorbeeld niet, wat ik heel vaak zie. Komen ze met de convenant. En wat betekent, meneer gaat... gaat er vandoor met zijn Porsche en zijn nieuwe vrouw. En de vrouw, vrouw zit dan 4 uur achter met de kinderen op een houtje te bijten. En dat is een leidensweg van de kinderen voor heel lang. Kijk, dat de kinderen dan in een tijdelijke situatie bij die vechtscheiding zitten of een scheiding zitten. Ja, dat is nou eenmaal zo. Maar dat kan je ook goed begeleiden. Hè? En het kan heel ernstig zijn. Maar goed, het erge ervan is dat het door blijft lopen. Hè? En dat is het erge. Dat je ziet dat een moeder met kinderen ergens blijft zitten. Zeg maar in een woning. En dat de kinderen jarenlang dus minder geld hebben. Want meneer dan er vandoor gaat met...
Maar hij is toch dan verplicht om kinderalimentatie te betalen?
Ja, maar kinderalimentatie heeft een bepaald... plafond. He, die staffeltjes. Dat is niet. Dat is een staffeltje. Dat reken je uit.
Komt het omgekeerd ook voor? Namelijk dat de mevrouw in kwestie er met een andere meneer van doorgaat. En dat de voormalige meneer. Op een gegeven moment financieel bijna niet meer kan rondkomen?
Ja, zeker. En dat is ook even schrijnend. Want dat kan ook inderdaad. Dat heb ik ook in mijn. Dat is ook even schrijnend. Hè? Dat is, want dan heb je een huisvader met kinderen. Dus ja, dat komt zeker voor. En dat heeft te maken ook weer met deze maatschappij. Die zelf de broek aan heeft. En dus dan is het inderdaad andersom. Maar dat komt zeker voor. En ik moet je zeggen, de meeste grond om te scheiden is dat mensen uit elkaar groeien. He, en een van de oorzaken is dus dan dat ze dan uiteindelijk vreemd gaan. Vreemd gaan, dat is dan... En het gebeurt dat mevrouw een nieuwe man heeft enzovoort allemaal. Dus ja, dat gebeurt zeker. Dat gebeurt zeker, ja. Absoluut.
U hoort een telefoon. Een ervaringsdeskundige, zal ik maar zeggen, Dries. Goedemorgen.
Goedemorgen, Sven. Dag, Conchita.
Hi, dag Dries. Hoi.
Wij zijn onderweg naar Tilburg. Even mijn schoonouders terugbrengen.
En je had een vraag voor me.
De verplichte figuren, hè Sven? Kijk, ja. Ik moet dat wel doen. Want anders krijg ik misschien weer een echtscheiding. Dus ik ben een soort van ideale schoonzoon geworden nu. Wij zijn nu 10 jaar getrouwd.
Ja.
En ik was 19 jaar getrouwd met de moeder van mijn zoons.
Ja.
En tijdens onze scheiding had ik ook een topadvocaat. Ja. Volgens velen. Maar ik vond vooral dat hij een top salaris verdiende aan mij. Hij schatte het in, na ons eerste gesprek, op zo'n €4.000. Want het zag er vrij simpel uit, zei hij. Maar uiteindelijk werd het €40.000. En wat me vooral opviel, dat als ik mijn advocaat nou aan de telefoon kreeg, op maandag bijvoorbeeld, dan namen we eerst even gezellig het weekend door, weet je wel, waar ik had opgetreden en de voetbaluitslagen, nog wat koetjes en kalfjes.
En toen kreeg je toch
en
de factuur voor het gesprek.
Dan besefte ik niet dat de teller gewoon doortikte aan €400 per uur. Dus ik schrok wel eens wat zo'n telefoongesprek me dan had gekost.
Mm-hmm.
Maar als ik nu met mijn ex-vrouw terugkijk op onze scheiding, die haar €20.000 en mij €40.000 aan een advocaat heeft gekost, dan zeggen we nu, en de bedoeling met nu de emoties zijn bedaard, dat we van die €60.000 hele leuke dingen hadden kunnen doen.
Ja, dat snap ik. Maar...
Want emoties spelen een enorme rol natuurlijk tijdens zo'n periode.
Zeker, maar het is wel grappig dat je het zegt, dat je nu heel goed met je ex kan opschieten. Want ik heb zelfs wel meegemaakt in mijn praktijk, echt ontzettend grappig, of heel mooi eigenlijk, dat iemand ging scheiden en die was heel verdrietig, want bij scheiding heb je altijd één die meer verdrietig is dan een ander. En, en toen zei ik van nou ja goed, weet je, het kan best wel zijn zo, als je gaat scheiden, dan ben je in ieder geval alles wikkel je af. En daarna kun je weer opnieuw beginnen. En dan heb je gewoon een clean slate. Dan kun je misschien weer gewoon goed met elkaar overweg. En dat gebeurt wel vaker. En een half jaar later, toen werd ik opgebeld. En mevrouw ging weer met haar man trouwen. Dus ja, het kan zomaar verkeerd.
Hey.
Het leven is zo
nou,
bizar.
Dat overweeg ik niet hoor. Dat overweeg ik niet.
Nee. Nee, dat is
ja, dat komt ook voor, ja.
Ja, ja, Dries, zeker.
Dankjewel. Doe voorzichtig onderweg richting, wat is dat, Tilburg, hè, geloof ik?
Tilburg. Kijkers.
Zo, ja. En ik wens je vast een heel goed uiteinde en een fantastisch nieuwe jaar. Want wij zijn met dit programma pas op 2 januari weer terug. En natuurlijk een hele mooie verjaardag, want jij bent de eerste jarig.
Ah, dank je Sven.
Gefeliciteerd.
Tot volgend jaar.
Dag.
Tot volgend jaar.
Dag.
Wat is eigenlijk het meest bizarre wat u hebt meegemaakt?
Nou, eigenlijk dit wat ik laatst zei ook, hè, dat vond ik ook wel bizar. Dat je dan, het is twee keer voorgekomen dat mensen dus na die echtscheiding, die echt ongelooflijk woest was, hè, van alles en nog wat, en daarna werd ik opgebeld van nou, we zijn toch weer bij elkaar gekomen. Dus dat is toch eigenlijk wel heel erg bizar. Hè, dat je dan zo'n, het was echt niet een gewone scheiding, maar het was echt een vechtscheiding met alles erop en eraan. En dat vond ik wel heel bizar. Ja, en ja, ik... Elke dag maak ik eigenlijk wel bizarre dingen mee. Wat de mensen in hun hoofd hebben, wat ze willen in een echtscheiding. Bijvoorbeeld wat niet kan. Of bijvoorbeeld ja, schadevergoeding wordt wel eens gevraagd. Van ja, ik heb zoveel geleden en ja, en ik ben helemaal de weg kwijt. En ik heb me zoveel aangedaan, mijn ex. En ik wil graag gewoon daar een schadevergoeding voor hebben. Dat soort dingen.
Waar ligt voor u de grens?
Nou, de grens is voor mij... Nou, kijk, je hebt als advocaat heb je toch een zekere... Ja, verplichting of in ieder geval van wat toch wel... ja, dat je toch moet oppassen met bepaalde topics. Bijvoorbeeld inderdaad met seksueel misbruik. Dat vind ik echt een heel erg topic van... Ja, dat moet dan... Als iemand dat stelt, een cliënt komt binnen en die stelt dat aan mij... Die geeft het aan, zegt nou ja, er is sprake van seksueel misbruik... Dan heb ik echt zoiets van ja, daar ben ik heel voorzichtig mee. Want dat is een hele zware aantijging. Dus daar ga ik niet zomaar mee gooien in een echtscheiding. Dat moet echt inderdaad zo zijn van dat je toch bewijs hebt. En ik ga dat niet zomaar. Dat vind ik toch wel een grens. Hè? Dat ik denk van nou, brand ik mijn vingers aan. Tenzij het echt zo is. Want het is nogal wat, hè. Want je beschadigt iemand echt voor de rest van het leven. Dus dat is, vind ik echt een, toch wel een grens waar ik dan, ja... Dat vind ik toch wel heel erg... Daar moet je heel erg voorzichtig mee omgaan.
Ja, want mensen beschadigen elkaar natuurlijk nogal makkelijk tijdens dit soort procedures.
Absoluut, ja. Zeker.
Goed, nou, het kan dus ook weer goed komen zelfs nadat uw rekeningen zijn betaald... en vervolgens de twee ex-geliefden opnieuw verliefd worden en elkaar dus weer opzoeken.
Heel mooi gedachte.
Ja, zo kan het dus ook. Hoeveel echtscheidingsprocedures liggen er nu op uw bureau?
Wat ik nog over heb te doen op het laatste moment zijn er nu 12.
12?
Ja.
Nou, aan de slag, terug naar Amsterdam. Hartelijk dank voor uw komst. En ik wens ook u vast een hele mooie jaarwisseling. En dat zeg ik ook tegen u, dames en heren, thuis of in de auto. Namens de hele redactie, wij melden ons op 2 januari weer met een nieuwe gast.